Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u, jou, de gasten, luisteraars aan de kerktelefoon of het internet. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is na een periode van studieverlof dominee Floor, onze eigen wijkpredikant. Bij de uitgang zal er vanmorgen een folder worden uitgereikt namens de zendingscommissie over de GZB voorjaarszendingscollecte die volgende week wordt gehouden. Ook op de tafels in de hal liggen de meest recente nieuwsbrieven van de familie Vollmer uit Congo. Vandaag na de middagdienst is er weer een zangavond van het ICC. Het gaat over het gebed. U bent uiteraard van harte welkom. Op Deo Valente woensdag 13 februari zal er avondmaalkring worden gehouden om 19:30. Iedereen is van harte welkom. Daarna is er censura mora in de consistorie van de kerk. Dan de collecte in deze dienst. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede collecte, pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ook vandaag doen we weer een aanbeveling voor de zendingsbussen bij de uitgang. En als voorzang zingen wij nu Weerklank 288 vers 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
onze hulp en onze verwachting. Is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, aan u wordt ook het volgende bekendgemaakt. Dat op 3 februari is overleden Gerrit Korstiaan Timmerman. Op de leeftijd van 84 jaar. Hij was geboren op 14 oktober 1934 in Moordrecht. Gedoopt op 3 februari 1935. En op 2 april 1961 heeft hij belijdenis mogen afleggen. Op 28 oktober, herstel, op 28 november 1962 is hij gehuwd met kok Heuvelman. U mag ook deze morgen in ons midden zijn. Aanvankelijk was hij agrariër, maar kwam later terecht in koop en verwerking van oude schepen. Samen hebben hij en zijn vrouw een intensief en een druk leven gehad. Was hij ook kerkelijk en maatschappelijk zeer betrokken, waarin hij getrouw zijn verantwoordelijkheid nam, wanneer dat ook van hem werd gevraagd. Zo heeft hij vele jaren de hervormde kerk in Oltgensplaat getrouw mogen dienen als kerkvoogd en als president kerkvoogd. En was hij ook een goede opvang voor jonge predikanten, alsmede in schoolbestuur en andere maatschappelijke organisaties, wat hem veel warmte en contacten heeft gegeven. Hij heeft zijn kracht echter in zwakheid mogen volbrengen, doordat hij vele medische tegenslagen heeft moeten verwerken en zijn gezondheid kwetsbaar was. Maar in dit alles was altijd zijn hoop en vertrouwen gericht op zijn hemelse Vader. Hij heeft ook daarin in zijn leven bijzondere momenten mogen ervaren. Dat God hem nabij was. Toen de nierdialyse niet meer opgehoogd kon worden, wisten we dat zijn einde naderde. En heeft hij op een waardige wijze afscheid mogen nemen, ook in het bijzijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, waarin hij bewust, in zoverre het nog kon, het onze Vader mogen bidden en voor zijn gezin te bidden. Spoedig daarna is hij overleden. Gisteren is zijn lichaam ter aarde besteld. En hebben we geluisterd ook naar zijn lievelingspsalmen 32 en 43. Hetgeen ook verwoord stond op de rouwkaart. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. We willen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, allen die zich met hem verbonden weten, ook condoleren vanaf deze plaats. En we willen hem nu staande in stilte gedenken. En daarna zingen we ook het lied dat we gisteren hebben gezongen. Psalm 43 en daarvan het 4e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Verzoek u te staan. Gemeente, in verband ook met de voorbereiding op het heilige avondmaal willen wij ook het eerste gedeelte van het formulier ook lezen, waarin ook tegelijkertijd de verootmoediging naar de Heere God ook wordt uitgesproken, hoe belangrijk, hoe noodzakelijk dat ook is, om in een juiste houding ook tot de Heere God te naderen, wanneer we ook volgende week het avondmaal hopen te vieren. Daar komen wij niet met onze goede daden. Daar komen wij met onze schuld als zondaar, die aangewezen zijn op de genade die Jezus Christus voor ons ook heeft verworven. Nadat we daarna geluisterd hebben, waarin ook de wet in naar voren komt, zingen wij van Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. We luisteren nu naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het. En hij zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op een onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtig oprechte beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en zijn vervloeking ook overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor, bedenk dat wel, door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan u, nee, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. In de tweede plaats, laat ieder zijn hart onderzoeken, of u ook de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats, laat ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan om in oprechte, waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen, die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen, dat is logisch, die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Alle die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, bespotten, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, alle die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, boekenrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn. En verder, alle die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang wij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Hem, in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En wij erkennen dat wij, u en ik, nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en er ons niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Eeuwige, getrouwe God en Vader van onze Heer Jezus. We komen u hartelijk dank zeggen dat we ook hier weer mogen zijn, op deze plaats. Waarin u het ook beloofd hebt dat u in ons midden wilt zijn, al zijn er maar twee of drie. Dat we hier bij elkaar mogen zijn om elkaar te steunen, elkaar te dragen. Maar ook om samen u de eer en de lof ook te brengen die u ook toekomt. U die ons gemaakt en geschapen hebt, een weg gaat door het leven. En ook, Heren, op uw tijd uw kinderen thuis haalt. We mochten daar ook bij stilstaan. Dat een onze, hoewel hij nooit hier in deze kerk aanwezig kon zijn, hoewel het zijn verlangen was, maar wel betrokken was door mee te luisteren, is heen gegaan. In het volle vertrouwen dat u, Heer Jezus Christus, ook voor al zijn zonden en al zijn schuld betaald heeft. Dat u op een waardige wijze, Heren, zo ook afscheid mocht nemen van zijn gezin, familie, al biddende. En Heren, dan kunnen we daar verwonderd over zijn. Juist ook in deze tijd waarin we zien dat velen ook niet zoveel meer hebben met het geloof of hun vraagtekens daarbij plaatsen. U gaat door. En we weten dat. U houdt niet op om ook uw kinderen te trekken met koorden van liefde. En gaat u door om het evangelie te laten verkondigen. En Heren, dan wilt u ook de achterblijvende vertroosten en bemoedigen, kracht geven. Ook als je als vrouw verder gaat met de vele prachtige en mooie herinneringen die er zijn. En Heren, dan mogen we juist de kracht putten vanuit uw woord, vanuit uw belofte. Dat u de weduwe niet alleen laat staan, integendeel. Zo zijn er ook vele anderen onder ons, Heren, die hetzelfde hebben doorgemaakt, meegemaakt. En ieder kent zijn eigen strijd en elk hart kent zijn eigen bittere droefheid. Wat is het dan fijn om elke zondag onder uw woord te zijn, vertroost en bemoedigd te worden. Dat hebben we zo nodig, ook in deze tijd. Maar Heren, nu bidden we of u ons ook de Heilige Geest wilt geven. Als we het woord openen, daaruit lezen. Het is misschien een vertrouwd woord, maar laat het nieuw worden. Laat het ons bemoedigen. Laat het ons kracht en troost geven. En wilt u spreken tot ons hart, tot onze ziel? U weet immers wat we nodig hebben, of we nu jong zijn of oud. We bidden ook voor onze kinderen, die we aan onze hand hebben meegenomen, die op de crèche zijn, dat is wellicht. Wil met uw Heilige Geest zo jong mogelijk, Heren, ook in hun hart te werken, dat als ze ouder worden er open voor staan, dat ze het mogen zien aan hun vader en aan hun moeder. Wat het betekent om te geloven, om te vertrouwen in u. Om daar ook alle hoop en verwachting op te stellen. Wij bidden of u overal waar uw woord wordt verkondigd, deze morgen in deze plaats of in ons land of daarbuiten, uw koninkrijk doen groeien tot eer en verheerlijking van uw naam. En Heren, wil ons zo zegenen. Wij bidden of u het woord zo in zijn kracht naar ons toe wilt laten komen. En spreek ons maar aan. Heren, vergeef ook al onze zonden. Het is een voorbereiding ook op het heilige avondmaal. We lopen wel eens aan tegen ons ongeloof. We hebben geen volkomen geloof zoals dat zou moeten misschien. Er zal menig keer een gebed zijn geweest. Ik geloof, Heren, maar kom mijn ongeloof te hulp. Zal anderen ook juist mogen weten, de Heere Jezus, ik verlang ernaar om verdiept te worden, om meer van hem te horen, om meer verzekerd te worden dat ook al die zonden die in mij zijn, die ik zo haat en waar ik niets mee van doen wil hebben, maar toch, we zijn zo zwak, ons vlees is zwak. Houd ons staande, houd ons vast. Want u bent toch ook de geest die ons leven vernieuwt en verandert. En de zonde teniet doet. En eens zal daar de volmaaktheid zijn voor iedereen die op Jezus heeft gezien, op hem alleen. Anders, Heere, is het zo duister. Wil daarom ons het licht geven, ook deze morgen. Wij bidden het u in de naam van uw Zoon, Jezus de Christus. Amen. Ik lees met u uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het is misschien goed om een beetje de achtergrond ook te weten van het evangelie van Marcus. Elk evangelist heeft ook zijn eigen publiek voor ogen als schrijvende. Zo had Matthäus ook voor de Joden. Daar schreef hij in het bijzonder voor. Dat neem je ook altijd mee in de uitleg. Maar Marcus, die schrijft juist voor de mensen in de wereld. De niet-Joden. En dan kunnen je soms ook verrast worden waar hij de nadruk en het accent ook op legt. Ik lees met u uit Marcus 6 vanaf vers 7 tot en met 13. En daarna krijgen we dan de geschiedenis van de aangrijpende dood van Johannes de Doper. Daar zal ik ook iets over zeggen om ook de context te begrijpen. En lees ik verder bij vers 30 tot en met 33, wat ook onze tekst voor deze morgen is. Marcus 6 vanaf vers 7. En hij, dat is de Heer Jezus, riep de 12 bij zich en begon hen 2 aan 2 uit te zenden. En hij gaf hun macht over de onreine geesten. En hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg, dan alleen een staf, geen reiszak, geen brood en geen geld in de gordel. Maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met 2 stel onderkleren gekleed zouden zijn. En hij zei tegen hen, waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg ik u, het zal voor Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. En toen zij weggegaan waren, predikte zij dat men zich moest bekeren. En zij dreven vele demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. En dan lezen we verder bij vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen hen weggaan. En velen herkenden hen en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. Tot zover de lezing uit het woord van God. De versen 30 tot en met 33 is eigenlijk ook de achtergrond van de prediking van deze morgen. Voordat we daarover gaan nadenken, krijgt u gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. En we zingen aan de verkondiging vooraf van Psalm 23 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 23, 1 en 3. De keuze daarvan heeft ook een beetje te maken met het feit dat je ook door de grazige weide heen wordt geleid. Ook naar momenten van rust en vertrouwen waarin de Heer Jezus dichtbij wil zijn. Psalm 23, 1 en 3. Gemeente, een van de dingen die we doen, en dat is ook heel begrijpelijk, is dat we misschien wel heel graag praten ook over ons werk. Als je nieuwe mensen ontmoet, en dan kom je al gauw tot de vraag, waar kom je vandaan en wat heb je gedaan? En dan kun je zomaar een heel verhaal krijgen te horen. Een bedrijf dat bijvoorbeeld is opgezet en welke tegenslagen je allemaal hebt moeten overwinnen en hoe het gegaan is. Je kunt misschien ook dan wel de successen vertellen van wat je allemaal meegemaakt hebt. Maar uiteindelijk, kijk, mijn bedrijf staat daar. Mijn zaak staat daar. En zo kun je het een en ander ook delen met elkaar. Nee, het praten over je werk, dat is een van de vele onderwerpen naast het weer dat we doen. Maar je kunt soms ook in je werk te maken hebben dat je elkaar hebt te steunen, elkaar ook hebt te bemoedigen. En dat je ook zegt van, hoe pak jij bepaalde dingen aan? Dat gebeurt soms onder collega's. Zo zullen doktoren hun eigen momenten hebben om met elkaar te spreken over verschillende dingen. Zo hebben onderwijzers ook hun intervisieavonden, zeggen we dan, waarin je met elkaar een bepaalde casus, een bepaald geval bespreekt. En dan ga je met elkaar spreken, hoe zou je dat nou aanpakken, hoe doe je dat nou allemaal? En tegelijkertijd breng je ook je eigen ervaring in van wat je hebt meegemaakt en hoe je het soms hebt aangepakt en wat wel werkte en wat niet werkte. En zo hebben we te leren van elkaar. En mag je ook met elkaar het een en ander delen. Zo is dat in de werksituatie. En eigenlijk is dat iets wat wij in onze tekst ook vanmorgen naar voren zien komen. Als we zien dat de apostelen weer samenkwamen bij Jezus en ze berichten hem alles wat zij gedaan en wat ze onderwezen hadden. En dan zie je iets, dat er een moment is aangebroken dat ze bij Jezus zijn en gaan ze vertellen wat ze allemaal in hun werk, in dit verband in Gods Koninkrijk, hebben meegemaakt. Wat ze hebben ondervonden. En daar zijn ze vol van. Het is echt intens wat ze meegemaakt hebben en wat ze gezien hebben. Misschien is het dan goed om ook even te kijken wat ze dan gedaan hebben. Nou, Jezus, die had ze uitgezonden. En dan zien we hier in het evangelie van Marcus voor het eerst het woord apostello naar voren komen. Daar hoor je het woord in, hè? Apostel, uitgezonden. Hij zendt zijn discipelen uit. Waren ze tot nog toe hoorders geweest, luisteraars geweest? Hebben ze geprobeerd de woorden van Jezus zich eigen te maken? Hebben ze dat proberen te verwerken in zichzelf? Dan is het moment aangebroken dat Jezus zegt, en nu moet je erop uit. Nu moet je het gaan vertellen. En zo stuurt hij ze erop uit. Twee aan twee. Als de ene even geen woorden heeft, kan een ander het oppakken bijvoorbeeld. En als de een het even niet ziet zitten, kan de ander zeggen, maar je weet toch, Jezus laat ons niet alleen. Zo kun je elkaar bemoedigen. Elkaar versterken. Dat zullen jullie ook wel eens meemaken, denk ik, als je samen op bezoek gaat naar mensen, dat je er tegenop ziet. Gesprek, hoe zal dat vallen? Mensen komen misschien nooit in de kerk. En dan ga je er al biddende naartoe. Maar dan kun je elkaar steunen, elkaar bemoedigen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze mannen broeders. Het geldt natuurlijk ook voor ons als je midden in de wereld staat. Maar je hebt een christelijke collega. Als je met z'n tweeën bijvoorbeeld op je werk iets mag uitstralen van het christen zijn. Dan kun je ontzettend bemoedigd worden. En heb je elkaar soms ook wel nodig. Want er kunnen best wel eens momenten zijn dat je zegt, ik zie het niet meer zitten. Of ik ben met stomheid geslagen, ik heb geen woorden meer. Twee aan twee, dat is één. Maar het tweede is, Jezus had hen ook macht gegeven. Ja, wat is dat, hè? Als je macht krijgt. Ja, je krijgt dat ook als je bevestigd wordt als dominee of als ambtsdrager. Maar die macht, dat is iets van de belofte dat God zegt, als je het woord brengt, dan moet je niet twijfelen dat het geen uitwerking zal hebben. Je zult bijzondere dingen meemaken, want je mag echt in overtuiging spreken. En wat dan? Nou, dat de macht van de boze niet het laatste woord heeft. Want die probeert overal tussen te zitten. Houd er rekening mee. Ook in uw christen zijn. In het christelijk leven. Misschien wel een reden dat je denkt, kan ik wel aan het avondmaal gaan? Ik heb gezwegen waar ik had moeten spreken. En ik heb gesproken, maar het was misschien niet wijs. Zo blijf je altijd aan het worstelen. Macht gegeven over, en dan zien we hier dat Marcus spreekt over de onreine geesten. Als we gaan kijken naar het evangelie van Matthäus bijvoorbeeld en van Lucas, dan zien we dat de opdracht eigenlijk veel breder is. Maar, dan moet je het in de gaten houden, Marcus schrijft ten diepste voor de niet-Joden, de heidenen, die weinig weten. Nou, en in die heidense wereld, daar is een demonie. Daar waar de geest van God niet is, zoals die ook in Israël er wel was. Dat is een woord, een belofte, het volk dat God had uitgekozen. Maar in die wereld die hun afgoden hebben, die andere godsdiensten nalopen, die niet weten wat de levende God is, vol van barmhartigheid. Ja, die zitten in de duisternis. En daar heeft, zou je kunnen zeggen, de demonie vrij spel. En dat is iets waar ik me ook wel eens ongerust over maak. Want ook in onze tijd, waarin mensen niet meer zo naar de kerk komen, waarin soms geproclameerd wordt, nou laat die kerken maar leeglopen. Of dat je zegt, ik heb niks meer met het instituut. Of nou, welke argument je dan ook allemaal hoort. Maar je ziet wel in de samenleving dat men de toevlucht gaat nemen naar andere dingen. Ja, want mens is toch op de een of andere manier wel een spiritueel wezen. En of je het dan zoekt in yoga of in zenmeditatie of wat dan ook. Of dat je weer aandacht gaat geven ook aan de Chinese nieuwjaar. Met ook bepaalde occulte zaken die naar voren komen. Een horoscoop die getrokken wordt. En het jaar van het varken dat aankomt. En daar wordt nodige aandacht aan besteed. En dat schijnt in populariteit dan ook toe te nemen. Ja, ik haal gewoon maar wat dingen die in de tijd leven. Waarin wij staan, waarin u staat en jij staat. En dat je dan ook als jongere misschien het idee zou kunnen krijgen. Ja, is dat dan wel allemaal waar? Er zijn toch ook nog zoveel andere dingen te beleven? We hebben macht over de demonie. En we mogen spreken van de kracht die eruit gaat van het evangelie van Jezus Christus. Dat mensen echt vernieuwt. En het is daarom niet voor niets dat Marcus daar de nadruk op legt. Denk eraan, aan die demonie. Als mensen in de duisternis leven. Hoe arm is dat niet? Maar wij moeten juist als ambtsdragers, als dienaar van het woord, maar ook als christenen bezig zijn met het besef welk een geweldig geheim we hebben als het gaat om het geloof, het vertrouwen in hem. En dan zien we ook dat Jezus had uitgezonden. Nee, hij gaf ze niet koffers vol mee, want ze zullen misschien een lange reis moeten maken. Nee, alleen een staf, sandalen en een stel kleren. Ik ga er niet te veel over zeggen, want dan zou ik daarover moeten preken. En dan zou het een leerschool zijn hoe je evangelisatiewerk bijvoorbeeld moet doen. Maar daar gaat het mij nu even niet om. Maar ik wil benadrukken dat er staat alleen een staf, sandalen en een stel kleren. Eenvoudig. We moeten eenvoudig zijn. Ook in deze tijd. Ook als daar een wereld is van rijkdom enzovoort. Eenvoudig blijven. Want wij hebben een schat in de hemel. We weten van die heerlijke toekomst. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar is je hart op gericht. Omdat je niet al te veel hecht aan de dingen. Eenvoud. Geen reiszak, geen brood, geen geld. God zorgt voor je. daar mogen wij uit leven. En daar zullen we ook als christenen mee moeten leren leven. En dat is voor ons hartstikke moeilijk. Als je wel eens in Afrika komt, dan zie je wel wat anders om je heen. Zie je dat mensen die soms niks hebben ook nog gelukkig zijn. Maar u en jij leeft in een verleidelijke wereld, ook in de demonie van de rijkdom. En wat de een heeft, moet ik ook hebben. Ja, en dan kom je in de kerk. En dan spreekt Jezus over de schat van grote waarde. Waar je op gericht moet zijn. Ook daarin moeten wij bewust zijn in welke tijd we leven. En hoe we in die tijd staan. En op welke wijze wij daarin staan. Volgende, de boodschap. Is dat Jezus zegt, spreekt over bekering. Dat deed Johannes de Doper ook. Dat kwam hard aan. Johannes de Doper was iemand die sprak over, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ja, daar komt iets aan wat heel wezenlijk is. Wat heel veel waarde heeft. Houd er rekening mee. We worden geoordeeld. En hoe staan we dan in het leven? En dan kun je niet meer leven zoals je tot nu toe hebt geleefd. Zonder God. Dan kun je niet meer ook maar alles doen waar jij zin in hebt. Soldaten worden aangesproken. Maar ook een Herodes wordt aangesproken. Die de vrouw heeft genomen van zijn broer. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou een beetje voorzichtig zijn. Ik las van de week een artikel in het Reformatorisch Dagblad van Kai Munk. Dat is een Deens theoloog. Die zei, ja, je moet wel oppassen dat je in de kerk ook niet al te lief wordt. Hè? En dat we ook niet al te voorzichtig zijn. Je moet ook de dingen soms gewoon bij name noemen. Moet je gewoon dingen zeggen, nee, dat deugt niet en dat klopt niet. En dan moet je geen onderscheid maken tussen mensen die misschien eenvoudig zijn. Ja, daar valt wat makkelijk wat tegen te zeggen. Dan tegen iemand die van hoog aanzien is. Ja, dan passen we wel eens op. Want ja, dat is, nou ja, noem maar, de koning. Maar dan moet je niet bij Johannes zijn. Want die staat in dienst van de Allerhoogste Koning. En die weet ook dat Herodes gewoon een mens is. Stofje aan de weegschaal. En dat die ook aangewezen moet worden. Wil die behouden worden? Moet je hem eerlijk behandelen. Ook die. En hij komt ermee in de gevangenis terecht. Had hij niet wat voorzichtiger kunnen zijn? Nou, blijkbaar niet. En dat betekent dat hij die zo eerlijk sprak over bekering, kwam in de gevangenis terecht. En dan zie je precies waarom eigenlijk Marcus ineens iets vertelt over Johannes de Doper. Hij had de discipelen uitgezonden. Praat en spreek over bekering, over verandering. Mensen moeten veranderen. Mensen moeten bewust ook de levende God gaan dienen. En dan ineens Johannes de Doper. Hij wordt onthoofd. Een hele aangrijpende geschiedenis. Op een feest, zo gaat dat dan, dan krijg je dat. Dan wordt er ineens gedanst en dan komt al de hartstochten naar boven. En dan is het ineens ook dat er gezegd wordt, nou geef mij maar alles. Een dronkenschap, zegt Herodes. Vraag me wat en ik zal het je geven, want je kan zo mooi dansen. En dan gaat ze naar de moeder. En de moeder, vol van demonie. Het hoofd van Johannes de Doper. Dat wil ik. Dat. Zo hard. Zo koud, hoeven we ons niet over te verbazen. Lees de verhalen in de kranten, ook hoe iemands hoofd zo kan worden afgehakt. Mens is wat dat betreft nog erger dan de beesten. Als het erop aankomt, als je in de macht van de duisternis en de demonie zit. Dat is dus geen succesverhaal. Van het evangelie. Het kost je dood. kost je leven. Dan zou je eigenlijk zeggen, waarom schrijft Marcus dat? Waarom doet hij dat? Nou, om even scherp naar voren te laten komen. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan hadden en wat ze onderwezen hadden. Niet alleen Johannes, die onthoofd is en die sprak over bekering, maar hier, 12 discipelen worden er ook op uitgezonden en worden ook het evangelie verkondigd. Niet één meer die spreekt over bekering, Johannes de Doper, maar nu al 12. En zo zien we dat het voortgaat. Alsof Marcus wil zeggen, ja, laat je niet ontmoedigen door dit ene, want het staat allemaal in het teken van iets grotes, iets heerlijks, wat hij aan het bouwen is. Het koninkrijk van God. Dat moeten we even over meenemen. En dan zien we hoe de discipelen terugkomen. Ik weet niet hoe u wel eens thuis komt van een huisbezoek. Maar dat je soms ook verhalen hoort en je zegt, wat word ik daar zelf door bemoedigd? Dan hoor je van mensen die kunnen zeggen dat ze in het ziekenhuis waren en de kracht van Jezus ontvangen. Dan hoor je soms van medische tegenslagen die iemand zijn leven lang doormaakt. Maar in dat alles zijn hoop en verwachting op zijn heiland heeft. En daar mochten we gisteren bij stilstaan. In de rouwdienst. En dan merk je weer wat de kracht van het geloof kan doen. En dan zou je er toch zin in krijgen. Dan zou je toch verlangen om meer van hem te horen en te weten. En uit hem te leven. Ze kwamen samen bij Jezus, die hen uitgezonden had en hen ook die kracht gegeven had om de demonen te onderwerpen, om die strijd aan te gaan. En ze hebben veranderingen gezien en zij zagen dat op hun gebed en op de ziekenzalving, ga ik nou niet over preken hoor, maar dat daar ook wonderen op gebeurden. En dat geschiedde, mensen kwamen tot geloof, tot verandering op het woord van het evangelie van Jezus Christus. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Verander u, bekeer u, ga op uw knieën. Nou, u doet dat toch, hè? U bent vanmorgen toch ook op uw knieën gegaan toen u naar de kerk toe ging. Dat u weer een goede dienst mag ontvangen. Dat u weer een woord van bemoediging en troost zou mogen ontvangen. Of u kunt het zelf invullen. De apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. En dan zien we, gemeente, die goede zorg van Jezus. Er kwamen zoveel mensen. Dat was logisch natuurlijk. Die is genezen. Die is bevrijd van de demonen. Die komt het tot een normaal en een rustig leven. Die hebben het licht gezien van wat echt leven is. Hoe getrouw en hoe goed God is. En dat trok mensen aan. En dan vraag ik me ook wel eens in deze tijd af. Als al die mensen die nu naar de kerk gaan, toch ook met dat bewustheid en op de knieën, zo zouden staan in het leven. Hoe komt het dan dat mensen niet jaloers worden en dat mensen niet komen? En toch, gemeente, we moeten maar niet kijken naar al het negatieve. Niet alleen kijken naar verhalen dat christenen worden vervolgd, gemarteld en geslagen. God gaat door. Jezus gaat door. Jezus is koning. Hij regeert. En hij gaat ook goed zorgen voor zijn kinderen. Kom eens. En dan staat het er hier. Rust eens even uit. Even time out. niet hebben dat je zomaar in een burn-out terechtkomt. Daarmee zeg ik niet dat christenen niet tot een burn-out kunnen komen, hoor. Pas op. Ik lees in de Bijbel natuurlijk ook van een Elia die onder de struiken is en zegt: Heere, er zijn niemand gelooft toch meer. Er is niemand meer overgebleven. En dat hij denkt: waar doe ik het nog voor? Dat kun je zelfs als dominee wel eens hebben. Hè? In deze tijd ben je al zoveel jaren dominee, altijd geprobeerd met overtuiging te preken. En waar doe ik het voor? En dan, en dat zullen jullie misschien ook wel eens merken, dan is het daar ineens dat de Heere zegt van: kijk eens. Wat er gebeurd is, dat de Heere toch zegen heeft gegeven, rust een weinig. Zo heb ik het een beetje ook wel ervaren, even studieverlof, rust een weinig. Kun je eens even nadenken over het woord van God. Kun je eens nadenken, wat doe ik goed, wat doe ik niet goed. Kun je eens nadenken, gaat het goed met de gemeente? Hoe zijn we met elkaar bezig? Hoe gaan we met elkaar om? Bidden we voor elkaar? Zien we elkaar? Bouwen we elkaar? Hoe doen we dat? Doen we dat uit onszelf? Of bij Jezus? Daar waar de ene soms zorgen ziet, en leeuwen en beren, ziet de ander de mogelijkheden om van alles te doen. Rustig blijven. Even evalueren met Jezus. Alles in zijn hand leggen. En kijken hoe de gemeente, hoe jongeren en ouderen gebouwd worden. Rust eens even uit en zoek eens de stilte op een eenzame plaats alleen. Anders ga je zo op in je werk, zelfs in het koninkrijk van God. Je draaft maar en de ene komt en de andere komt en we zijn druk en we proberen alles op te lossen. Ga nou eens even in de stilte. Dat hebben we nodig in de voorbereiding, ook op het avondmaal. Dus op de knieën te gaan. En het is van Jezus te verwachten. Rust wat uit. Nou, ik denk dat er heel veel onder u zijn die dat allemaal wel eens nodig hebben op zijn tijd, of niet? Dat zou je toch wel eens fijn vinden, hè? Even rust, even alle dingen aan de kant leggen. Zeggen we, ja, het moet wel kunnen hoor, dominee, snap ik ook wel. Maar je kunt soms ook je agenda het allerbeste maar aan de Heere God voorleggen. Of Hij tijd en ruimte geeft. Zoals Luther zei, als ik heel druk ben, ga ik dubbel bidden. Dat vond ik moeilijk hoor. En ik moet zeggen, af en toe vind ik het nog moeilijk. Maar we moeten het wel doen. Dubbel bidden. Als je hartstikke druk bent. Want Hij gaat over de agenda's. En Hij geeft alles terug wat we nodig hebben. Rust eens wat uit. Nou, dat zal voor de discipelen wel aangenaam geweest zijn. En dat hebben we wel eens nodig. Kunnen we meenemen ook in deze les. Maar dan valt nog iets op, en dat trof me, dat was een beetje de reden waarom ik ook deze preek nam, hoor. Want dan zit je wel eens te zoeken, waar zou ik over preken, hè, met het avondmaal enzovoorts. Dan kijk je waar je als over gepreekt hebt. Maar dan las ik ineens, en zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen hen weggaan en velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. Dus ze zagen dat bootje gaan. En ze herkenden hem. Zij die even rust namen. Maar ze houden het in het oog. En ze weten, dat scheepje dat moet daar aankomen. En zo gauw als ze kunnen, gaan ze er al naartoe. Als die daar aan land komt, dan zien we hem weer. Dan horen we hem weer. Dan kunnen we weer wat ontvangen. Nou, je ziet in het nieuws wel eens voorbij komen dat als er een of andere grote muzikus of een popster een concert gaat geven, kaartjes in 1 minuut weg. Ze staan soms al lang voor de deur, met slaapzak, om maar niets van dat concert te missen, om maar even iets vast te houden. En dan zie je iets van het verlangen om die muzikus te zien, om te ontdekken. Wat heeft hij te vertellen, wat zal hij zingen? Of zoals mensen wel eens naar een sportwedstrijd gaan, ze zijn er al van tevoren. Nou, en hier. Verlangt u ernaar? Dat verlangen kun je hebben. Als je gegrepen wordt door hem. Door Jezus Christus. Hij zegt, hij heeft alles gedaan in mijn leven. Hij heeft voor mij gezorgd. Hij heeft mij gedragen. Hij heeft de woorden die ik horen wil. Die mij troost geven, die mij bemoedigen, die mij voort doen gaan in mijn leven. Dat verlangen hebben we er zo zin in om naar het avondmaal te gaan. Om nog meer te horen van die heiland, die zalig maakt, Jezus Christus. Hij houdt u in het oog hoor, ook al is hij in de hemel. Al zijn dominees of ambtsdragers misschien even niet aanwezig. Hij kent uw verlangen, uw uitzien naar. Als het niet zo is, ja, dat kan ook. Bekeert u. Verander. Lees het woord. Pak die Bijbel. Ga in de stilte. En laat u verrassen. Dat de geest van Jezus Christus jouw hart wil raken, jouw leven wil vernieuwen, dan worden andere dingen relatief. Maar dan zie je hij alleen. Dan kun je het met hem doen. Verlangen naar zijn woord, zijn zegen, zijn troost, zijn kracht. We gaan ons voorbereiden deze week. Is het met verlangen om meer van hen te zien en alles van hen te verwachten. Ze gingen samen naar hen toe. Ga je mee? Ga je ook mee? Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Korinthe. En zij verwachten elkaar. Laten we samen in verlangen uitzien naar hem toe. Amen. We zingen Psalm 36, vers 2. Gemeente, wij willen nu ook samen de Heere God bidden en ook dankzeggen. En doen we ook voorbeden voor de volgende personen. We denken aan de heer F.S. van den Berg, Concertweg 122, die in deze week ook behandelingen en mogelijk ook al bestralingen krijgt. En de heer P.A. Verkade, Schubert Dreef 51, die een traject ook zal ingaan van bestralingen. Verder denken we aan hen die chronisch ziek zijn en of elders verblijven, maar ook aan hen die niet met name willen worden genoemd. Wij willen ook hen opdragen in onze gebeden. Verder, en eigenlijk heb ik dat ook al in het voorgebed meegenomen, de familie Timmerman, fijn dat u ook in ons midden bent. En we hopen u ook zo beter te leren kennen. Het is fijn dat we toch in ieder geval de goede contacten hebben met elkaar. En we hebben toch een indrukwekkende begrafenis gisteren gehad van uw man. Maar één ding, de Heere wil ook verder met u trekken en met uw gezin. Heel veel sterkte ook toe. En dat nemen we ook in onze gebeden mee. Verder denken we voor zending en evangelisatie. Ik denk ook, ik pak altijd er maar wat uit van wat er in de wereld speelt. De situatie in Venezuela. En ook voor de vervolgde christenen. Zullen we gemeente samen bidden en danken. Ja, Heren. Zo zijn we hier als gemeente bijeen. Voorbereiding op het heilige avondmaal. En u weet hoe we in het leven staan. Ook op dit moment, hoe jongeren erin staan. En als daar dan ook in alle scherpte naar voren komt, dat verlangen om naar Jezus Christus te gaan, dan kan er iemand misschien wel bij zichzelf in stilte zeggen, ik heb dat verlangen niet. Heren, u weet hoe dat komt. Wat erachter zit. Of daar ook toch die verandering nodig is. Wil dan toch ook, Heren, overeenkomstig uw belofte doorgaan. Mensen die geen verlangen hebben, dat open komt te liggen. Dat er een hunkering komt, een uitzien naar de woorden van Christus, naar de gemeenschap met hem. Om dichter bij hem te leven. Dat kan zich vertalen uiteindelijk in het uitzien naar de toekomst, naar de eeuwige heerlijkheid. Natuurlijk worden we ook geroepen om onze taken te volbrengen in deze tijd. En dan weet u ook hoe we dat doen. En we hebben soms ook die stilte nodig, Heren, die u onszelf gunt en geeft. Dat doet u alleen al door elke week die rustdag te geven. Opdat we niet in een 24-uurs economie 7 dagen lang opgejaagd zouden worden. Een christen mag juist weten, rustmomenten. Waar doe ik het voor? Hoe sta ik in het leven? Heerlijk, Heren, en dank voor die Sabbatdag. Die we elke week mogen ontvangen, die ons stilzet. Geef dat anderen het ook zien. Dat die macht van de demonie ook in deze tijd wordt gebroken. En we zien het ook. Zelfs jongeren die opgedreven en opgejaagd worden. Dat werkstuk moet af. Die scriptie moet klaar. Dat moet je nog doen. Je studie moet verder. En er wordt zo ontzettend veel geëist en gevraagd en gecontroleerd in dit leven. Dat je hunkert naar rust. Heren, we leggen dat ook in uw handen. En geef dat ook jonge mensen in hun jonge leven hun vertrouwen stellen en hun werk, hun schoolwerk in uw handen leggen. Wilt u hen vormen? En dat als we wijsheid niet meer hebben, dat we allemaal van u mogen verwachten. En als in deze samenleving zoveel opgebrand raken. Geef dat er weer de rust wordt gevonden in het evangelie van Jezus Christus. En dat de demonie van het elkaar opjagen, het elkaar wantrouwen, wordt gebroken. En wij zo ook mogen weten dat u zorgt. En dat uw koninkrijk komt. Er blijft een rust over voor het volk van u. Komt alle tot mij. die vermoeid en belast staat. Ik zal u rust geven. Ja, Heere, dan kan er een verlangen zijn om naar u toe te gaan en het van u te verwachten, om het uit te spreken naar u. Wat ons hindert, wat ons bezighoudt, maar ook wat we verlangen. Wil zo ook, Heere, ons zegenen. Heel concreet komen wij ook in het gebed tot u, Heere, met broeder van den Berg. Fijn dat het op tijd ook allemaal ontdekt kon worden. Maar wilt u het ook zegenen, de behandelingen die gedaan worden. En Heere, zo bidden we ook voor broeder Verkade. U weet wat hij doormaakt. Wilt u ook, Heere, het zegenen. En dat het ook allemaal helpen mag. En we weten ook, Heere, dat we u nodig hebben. We denken ook aan al diegenen die niet met naam worden genoemd, maar die depressief zijn, die in stilte lijden, die er niet uit kunnen komen, die tijd en ruimte nodig hebben om in de confrontatie met hun leven het te zoeken bij u. En dat u, Heere, dan ook overkomt. Ik ben met je. Ik draag je. Bij mij is heil. Bij mij is rust. Ook als je jong bent en depressief bent. En de neigingen soms ook in je gedachten opkomen. Het hoeft voor mij niet meer. Maak er een eind aan. Wil met al die jongeren zijn die soms ook overgeleverd worden aan die gedachten en die stemmen van binnen. Heere, breek die machten. Breek de Satan. Uw woord is toch een woord met macht. Zo mogen we al onze zieken bij u neerleggen. We bidden u, Heere, voor de familie Timmerman in ons midden. Wilt u ze dragen, ook in de komende tijd, een zegen. En we danken u voor alles wat hun man en vader en opa betekend heeft in hun leven. Eigenlijk ook wel mooi om te horen als een jongere zegt: ik wil in dat geloof van opa voort. Heere, wij bidden van u, wil zo ook uw aangezicht over de familie doen gaan. We bidden voor zending en evangelisatie. We zullen er onze gaven ook, Heere, weer voor gaan geven. Maak ons bewust, gedenk de familie Volmer, die ook namens onze gemeente wordt ondersteund en gesterkt. Wilt u ze zegenen? We bidden ook, Heere, voor volkeren die in wanhoop zijn. Als daar regeringsleiders zijn die enkel en alleen denken aan hun eigen macht en eigen eer en niet zien de onbekwaamheid en waartoe dat leidt. Lege schappen in de winkels, honger, vluchtelingen. Zo denken we aan het land Venezuela. Heere, wil met kracht ook werken. Ook in het Midden-Oosten, waar geweld en terreur heerst. We bidden voor de vervolgde christenen. Maar ook dat mochten we horen vanmorgen. Ook al lijkt dat allemaal geen succesverhalen. U gaat door. U regeert. Uw koninkrijk komt. Zo mogen we uitzien en verlangen. Om ook met deze koning, met u hier aan te zitten aan de tafel. Om bemoedigd en versterkt te worden. In het geloven, in het vertrouwen dat u zorgt en dat uw koninkrijk komt. Zo leggen we het in uw handen. Zegen deze gemeente. Geef dat velen hier in Barendrecht de weg naar uw woord, naar uw huis, u weten te vinden. Maak ons een licht zoals dat is. En geef dat we voor elkaar bidden en voor elkaar smeken. En elkaar leren vasthouden. Wat is goed, wat is wijs. Ook voor ons en onze toekomst en onze kinderen. Omdat de kracht van het evangelie ook in de gemeente zichtbaar, merkbaar, proefbaar is. En wil zo ook uw aangezicht over ons allen doen lichten. Hoor ons, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil, o dierbare koning, o lieve heiland, u hebt zoveel gedaan voor ons. U ging aan het kruis om ons met u te verzoenen. Heere Jezus, eeuwig dank voor uw offer. en leid ons deze week in de grazige weide van uw woord naar uw dienst. Uit genade. Amen. We zingen gemeente tot slot van Psalm 132, 9 en 10. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de rijke zegen van uw God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.